Als u een Bijbel bij je heeft, dan zou ik u willen vragen om 1 Samuel op te zoeken. Ik ben vorige week, zoals ik al zei, begonnen met een preekserie. Ik preek altijd heel graag in series. Zodat het een op het ander volgt. En ik ben vorige week begonnen met om te spreken over het leven van Samuel. En ik heb toen iets gezegd over de achtergrond waarin Samuel leeft. Dat is in de tijd van richteren. Samuel is de laatste richter. En die geschiedenis, om die goed te begrijpen, moeten we echt heel goed nadenken over het beeld wat Hanna heeft over de Heere God. Daar wil ik eigenlijk vanmorgen met u over nadenken. Omdat u moet zich eens afvragen dat een vrouw die, of dat heb ik mezelf afgevraagd, dat een vrouw die zeg maar in een gezin leeft, Elkana is haar man, hij is een leviet. Dat betekent dat hij dus rondom de tabernakel diende. Van 25 tot 50 jaar was het zo dat de levieten dienden rondom het tabernakel. Dat gaf later ook weer de gelegenheid natuurlijk dat Samuel bij dat in Silo, bij het tabernakel, bij Eli gaat dienen. En dat een vrouw die zeg maar in haar gezin zo gepest wordt, doordat ze kinderloos is, en dat ze dan een gebed bidt en ze krijgt daarop een zoon. En dat ze de Heere God belooft, als ze een zoon zal krijgen, dat ze die zoon zal teruggeven. En je moet dat zich eens realiseren wat dat betekent. Elke moeder die weet wat dat zou betekenen voor haar. En toch doet ze die belofte. En als ze dan die belofte heeft gedaan, dan gaat ze ook 4 jaar, voedt ze het kind, zo staat het, dat hij zeg maar aan de borst is, en dan krijgt hij vast voedsel en dan brengt ze met 4 jaar brengt ze hem naar de tempel. Of niet de tempel, naar de tabernakel. En geeft hem af in een absoluut goddeloze omgeving. Ook al is Eli de hoge priester, we zullen daar de komende weken ook over nadenken, waar hij wordt gebracht is niet een situatie waarin je zegt, dit is nu echt een goed fundament om de jongen daar af te geven. Eli en zijn zonen, en vooral de zonen van Eli, die veronachtzamen het offer en veronachtzamen ook de Heere God en zijn heiligheid en alles wat daarmee samenhangt. En toch komt Hanna ertoe om deze zoon daar naartoe te brengen. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat onze gedachtes, en dat is de eerste les die ik eigenlijk wil meegeven. Onze gedachten zijn het die onze gevoelens bepalen en onze gevoelens die bepalen ons gedrag. En als u verkeerd denkt over God, dan zult u verkeerd voelen over God en dan zult u zich verkeerd gedragen over God. Maar als u een goed godsbeeld hebt, dan zal het zo zijn dat u daar ook zeg maar een goede keuzes op baseert. Dat u ook een goed gedrag vertoont. Het heeft alles te maken met het godsbeeld wat we eigenlijk hebben. En in het gebed van Hanna, die lofzang van Hanna, daar is het zo dat zij echt, daar zie je het karakter van deze persoon, het karakter van deze vrouw en de overgave van deze vrouw. En dat is alles heeft dat te maken over het beeld wat zij heeft over de Heere God. Er zijn zelfs in het gebed dingen worden er ook geopenbaard die tot dan toe nog niemand eigenlijk geopenbaard heeft. En ik wil met u lezen dat zeg maar Hanna dan komt na die jaren dat ze zeg maar deze jongen heeft heel jong aan de zeg maar toen hij van de borst af was, staat er in vers 24, nam ze hem met zich mee met een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. En ze bracht hem in het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was. En dan staat er dat ze dus komt en dan komt ze Eli tegen. En dan lezen we dat ze tegen Eli zegt hoe dat was eigenlijk zo'n kleine 5 jaar geleden. Vanaf vers 27. Dan zegt ze Eli, ik bad om deze jongen en de Heer heeft me gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op de aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daarvoor de Heere neer. Dat hij, dat is niet bekend waar dat nu op slaat, want er zijn twee mannelijke personen aanwezig. Dat is of zeg maar Samuel zelf of Eli. Ik vind dit al echt een klein wonder wat er daar staat. Als het Eli is geweest, dan moet je kijken, daar staat, en Eli boog zich daar voor de Heere neer, toen bad Hanna. Dat is prachtig eigenlijk. Eli, de hoge priester, knielt, maar Hanna bidt. Het hij kan ook slaan op Samuel. Er zijn sommige commentaren die geven één aan en de ander ad, maar ik denk, ik maak daar geen keuze in, want er zijn twee mannelijke personen aanwezig. Als het hij is op Samuel, dan is die jongen 4 jaar en dan ziet hij dat zijn moeder gaat bidden en dan knielt hij neer. Schitterend beeld vind ik dat. Ik vind het echt ontroerend. Heel ontroerend. Dan staat daar, toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heer is alwetende God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterk is gebroken, maar zij die struikelen zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft hij er 7 gebaard. Maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Je moet eens hier die beschrijving echt in je opnemen. Hoe Hanna de soevereiniteit van de Heere God beschrijft en hoe dat in haar leven eigenlijk is. De Heere doodt en maakt levend. En dan komt er echt een geheim. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet eruit opkomen. Dit is een uitspraak die hier gebruikt wordt, die eigenlijk in die andere boeken gewoon niet geopenbaard zijn. Dat wordt pas eigenlijk later bij de profeten geopenbaard, dat er een opstanding uit de doden is. Maar hier is eigenlijk een vrouw die een zo'n intieme relatie met de Heere God heeft, dat ze kan zeggen, de Heere God is het die in het graf neerdaalt. Dat is eigenlijk ook iets, niet alleen heeft dat te maken met ons, maar dat heeft ook echt, ik zie daar ook echt een profetie in. Van wat zou gaan komen. Want zij zegt later ook, heeft ze het over de gezalfde. Dat gaat echt naar, ik denk zelf echt dat het echt gaat over de Heere Jezus. Hij, de Heere God, doet zijn zoon in een graf neerdalen. En de Heere God doet hem daaruit opkomen. Hij maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen. Om hen bij de edelen te doen zitten. Om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heer. En heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man is niet sterk door eigen kracht. Zie de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde, van de Messias, van de Christus, dat is de gezalfde, opheffen. Prachtig. Laten we samen bidden. Heer, ik wil u zo bidden dat u me de juiste toon en de juiste woorden geeft, zodat we een beeld krijgen van uw heiligheid. En hoe kan de mens dat openbaren? We kunnen dat niet in woorden openbaren. We zijn daarvan afhankelijk dat u het in onze harten door uw Heilige Geest openbaart. Zodat we neerknielen en met een verbroken hart en nederig tot u komen en ons verheugen in de gezalfde. We prijzen u en danken u in Jezus' heilige naam. Amen. Ik moet iets vertellen hoe deze preek eigenlijk is ontstaan. Ik was, omdat dat heel erg belangrijk is om, zeg maar, dit onderwerp, hoe ik dat ga behandelen, dat jullie dat begrijpen. Ik was vorige week Toen liep ik naar de auto en toen kwam ik buiten en toen stond Hans Middel, die stond daar. We hadden even een praatje en toen zei ze tegen mij, Miel, ik heb alle 25 hoofdstukken gelezen. Ik heb namelijk voor de gast in ons midden had ik een mail gestuurd dat ik de komende 7 weken ga ik over Samuel spreken. En had aangegeven dat dat hele gedeelte over Samuel, dat wordt zeg maar beschreven in Samuel 1 tot en met hoofdstuk 25. En ik had de gemeenteleden gevraagd om dit zeg maar te lezen als voorbereiding. En Ans zei, Miel, ik dacht al, wat heb je veel huiswerk opgegeven? Ik heb die 25 hoofdstukken gelezen. Ik vind het knap, Ans. Ik wil het noemen om jullie aan te moedigen dat iemand zeg maar, dat in een week gewoon doorleest. Maar toen zei ze tegen mij, maar ik wil eigenlijk, ik hoop ook echt dat je in die 25 hoofdstukken die ik zeg maar gelezen heb, daar komt zoveel geweld in voor. Er is zoveel geweld eigenlijk, en niet alleen zeg maar dat het zomaar geweld is, maar extreem geweld. Extreem geweld, dat je dat ook eens bekijkt. En vooral als ik kijk naar het Oude Testament, zei Hans, als ik kijk niet alleen zeg maar, in het boek Samuel, maar als ik kijk naar hoe het volk van Israël wordt uitgeleid en dat Jozua dan zeg maar, het volk de Kanaan intrekt en de opdracht krijgt om iedereen met de band te slaan. Dat betekent eigenlijk in goed Nederlands uitroeien. Dat niemand mocht overleven. Wil je daar ook eens naar kijken? En ik dacht, dat is een prachtige uitdaging. Ik weet gelukkig wat het antwoord is, omdat ik deze vragen, die krijg ik natuurlijk hartstikke belangrijk zijn, deze vragen. Want ook mensen die de Heer Jezus niet kennen, die slaan je daarmee om de oren van hoe kan God nu een liefdevolle, geduldige God zijn, zoals die in Exodus 34, vers 6 zich aan Mozes eigenlijk bekend maakt. Dat de Heere, Heere, zegt hij over zichzelf, de Heere, Heere, God, dat is niet iets wat iemand anders zegt over God, maar dat zegt de Heere God over zichzelf, barmachtig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Dat hele vers gaat verder, dat is de andere kant van de Heere God, maar wij focussen ons op dat gehele gedeelte en zeggen de Heer is barmachtig en genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. En dan krijgen we die twee verhalen krijgen we gewoon niet bij elkaar gebracht. Het is gewoon hartstikke moeilijk ook. Hoe kun je nu zeg maar, dit wat God over zichzelf zegt en als je dan kijkt over wat zeg maar, ook in dat gebed komt dat van Hanna tot uiting, dat hij zegt, zeg maar, de vijanden uitroeit, dat God zeg maar, opwerpt. Ook dat wordt in dat gebed eigenlijk belicht. En het bijzondere is ook dat Hanna zegt van niemand is zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En dat heeft dus eigenlijk ook alles te maken, en dat wringt natuurlijk die beschoen, van hoe kunnen we nou die heiligheid en die, vooral de bemachtigheid en de genade en de vergeving van God in overeenstemming brengen met de toorn en de wraak die er eigenlijk en de vergelding die er plaatsvindt. Ik denk dat iedereen in de zaal, als hij het antwoord niet weet, dat hij daar erg graag een antwoord zou willen hebben. Ik heb in ieder geval vaak gesprekken gevoerd hierover, dat mensen daarop, en ook christenen, dat heel erg wringt. En dat dat eigenlijk heel moeilijk is. En zoals Hanna eigenlijk verwoord is, God is uniek. Er bestaat buiten God geen volkomen heiligheid. Hij zegt, u bent heilig. Heilig dat de Heere God zeg maar niet alleen uniek is, maar dat God heerst over leven en dood, zowel lichamelijk als maatschappelijk, dat de Heere God dood en maakt levend, doet nederdalen uit het graf, doet daaruit opkomen, de Heere maakt rijk, maakt arm, vernedert en verhoogt. Dat betekent eigenlijk dat God beheerst het hele leven, vanaf geboorte tot het leven. Hij zal recht spreken en hij is zal een unieke heerschappij zijn. En ik leg, om je te laten volgen, ik leg eerst even een kort element, zodat je weet hoe ik de preek heb opgebouwd. Ik leg eerst een kort element van wie God is. Daar ja, wie ben ik om uit te leggen wie God is? Maar ik wil u iets laten proeven van Gods heiligheid. En dan maak ik de stap en leg ik u uit hoe zeg maar, die toorn en die wraak in overeenstemming is met de wraak, met het geduld en de bemachtigheid die de Heere God heeft. En u zult zich echt verwonderen. Als u de moeite doet om het te volgen, dan zult u zich ontzettend verwonderen en zal het beeld wat u heeft van de Heere God nog indrukwekkender zijn, hopelijk, en zich meer verdiepen. En dat zal uw keuzes echt standvastiger maken. Zo is eigenlijk de opbouw. Dus als het gaat over die heiligheid, is het zo dat elk mens wat met de heiligheid van God geconfronteerd wordt, of dat nu Hanna is, of dat nu Jesaja is, ze staan verwonderd en ze krijgen eigenlijk een beeld over zichzelf. Je in de heiligheid en in het licht van de Heere God, als je daarin komt, dan kun je eigenlijk alleen maar, als je met je geestelijke ogen dat ziet, kun je alleen maar buigen. En dan kun je alleen maar zeggen van, o Heer, ik wist niet hoe onrein, hoe onheilig ik ben, omdat u bent de heilige, u bent de reine. En wij als mensen zijn tamelijk gewend aan onheiligheid. We zijn zo gewend geraakt dat we eigenlijk ons geen zorgen maken over onze toestand. Vooral als je kijkt om je heen, dan is het, als het althans niet uit de hand loopt, dan is het zo dat we eigenlijk hebben leren leven en we zijn gewend geraakt aan onheiligheid. Je bent misschien soms teleurgesteld dat iemand niet betrouwbaar is. Of we zijn eraan gewend geraakt dat politieke leiders niet altijd oprecht zijn. Of dat je wordt opgelicht. Je bent continu eigenlijk, als iemand belt, ik weet niet of je dat zelf hebt, maar als iemand belt en die wil me iets verkopen, ik pak op en dan is er meteen een argwaan. Ik ga niet zeggen van, dat zal wel een vriend van me zijn en die zal het goed met me menen. Die zal me een prachtig iets eigenlijk aanbieden. Weet je, we hebben, zoals we iedereen ziet, hebben we gezien dat er een grote watersnoodramp is. Hier in het zuiden, in Valkenburg, hebben mensen daar in Duitsland, in België. Wat mij dan schokt, is dan dat er een boer op de Nos een verhaal doet dat zijn hele boerderij omringd is met water. Hij moet evacueren. Hij komt terug en daar is ingebroken. Weet je, en dan ben je wel, zeg maar, ontstemd. En aan de andere kant is het zo dat je denkt van ja, het is een beetje in de tijd. We zijn er, zeg maar, niet dat we daaraan gewend raken, want dat is nog erg schokkend, omdat we dan vinden dat iemand, hoe kan iemand zo'n moreel hebben, hoe kan iemand zo'n gedachte hebben, zo'n geweten, maar je bent er toch, zeg maar, eigenlijk aan gewend geraakt. Maar op het moment dat we in de heiligheid van God komen, dan zie je eigenlijk dat die heiligheid en die reinheid, die gaat in schril contrast, gaat het werken, met hetgene wat wij eigenlijk zelf hebben meegemaakt. En God is, zeg maar, uit. Heiligheid heeft ook iets te maken met heelheid. Weet je, wat betekent het woord heilig eigenlijk? Dat God heilig is. Even uitleggen. Heilig betekent eigenlijk dat hij afgezonderd is. In de zin van behorend tot een andere categorie. God is geen mens. Hij behoort tot een andere categorie. Dat betekent, hij is afgescheiden van ons, maar niet in de zin van dat hij zich heeft apart gezet, in de zin van dat hij geen contact heeft met mensen, dat hij heilig is. Nee, hij is heilig en toch in ons midden. Dat is iets heel indrukwekkends, dat hij buiten categorie is. Hij is geen mens, met niks te vergelijken. Het is, als we over God spreken, dan is het zo dat we soms menselijke gedachten hebben, maar God is God. Hij is geen mens. Hij heeft niets met ons eigenlijk in die zin te maken. Hij is wel mens geworden in de Heer Jezus, maar God is buiten categorie. Hij is heilig. Afgezonderd. En dan zie je dat eigenlijk alles wat de heiligheid verziekt. Alles wat er hier op aarde gebeurt, dat is een reactie van God, zoals een moeder zou reageren op als een kind polio of kind kanker krijgt. Dat de Heere God ziet dat hij dat dat een moeder haat dat. Elke ouder haat als een kind ongeneeslijk ziek is. Dat kun je gewoon niet hebben. Dat kun je gewoon niet hanteren. In die zin, dat haat je. Nou, zo is de haat van de Heere God op zonde, op onheiligheid, op gedrag, wat hij heeft de mens gecreëerd en de schepping gecreëerd en alles was goed. En toen kwam die zondeval en dan zie je eigenlijk dat het totaal verziekt is en totaal eigenlijk niet meer beantwoord. En dan zie je dat de Heere God, zeg maar daarover, als mensen onheilig leven, zonde er is in het leven, dan is er ook vergelding. En gelukkig is het zo dat de Heer Jezus ons die vergelding, dat hij het heeft betaald. Nou, dat is het fundament. Hoe komt nu die strijd tot dus dat moet ik even in vasthouden. Als ik kijk naar het Oude Testament, dan is het zo dat de wetten en de offers en alles wat daar beschreven staat, is een uitdrukking van de heiligheid van God. Het gaat over de heiligheid van de Heere God. Nou, hoe is nu te verklaren dat, zeg maar, als we daar kijken, dat die barmhartigheid en die genade en die geduldig en rijk en goede tierenheid en de trouw van God, hoe is dat nu te verklaren dat er in het boek Jozua Richteren, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kronieken, 2 Kronieken, 1 Koningen, 2 Koningen, dat daar je geconfronteerd wordt met onvoorstelbaar geweld wat er eigenlijk gebeurt. Maar hoe zit dat in elkaar? Ik begin bij Genesis, want dat verwondert u misschien, maar in Genesis, daar staat een profetie, die wordt al aan Abraham gegeven. En dan laat die tekst maar zien, in Genesis 15, vers 16, daar zegt de Heere God, de vierde generatie, zegt hij tegen Abraham, zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. De Amorieten en de Moabieten en zeg maar alles wat op Ieten zeg maar eindigt, dat waren de volkeren in Canaan. Dat was het beloofde land, dat waren de Kanaïeten en die bestonden uit verschillende volkeren. En een van die volkeren, de grootste bevolking in Canaan, waren de Amorieten. En 600 jaar, ik geef wat getallen erbij, 600 jaar voordat Jozua, zeg maar, ik rond de getallen af, dus 600 jaar voordat Jozua het volk binnentrekt in Canaan, wordt door de Heere God aan Abraham gezegd, de maat van de Amorieten is nog niet vol. Dat is, zeg maar, dat is in feite, dat is een waarschuwing. En die maat die wordt volgemaakt door, je moet het thuis als u wil maar eens lezen, Leviticus 18 vers 1 tot en met 30. Leviticus 18 vers 1 tot en met 30 beschrijft de verontreiniging die er is in Canaan. Ik zou het op een zondagmorgen niet willen voorlezen. Ik zou dat hoofdstuk niet willen voorlezen. Omdat ik dan de preek kan vergeten. Omdat daar zoveel lugubere, zedeloze, vreselijke zonden beschreven staan. Dat je dus daar je gedachten alleen al mee verontreinigt. En zeker als er kinderen onder je gehoor zijn, dan kun je dat niet lezen. Ik kom uit een kerk waarin, zeg maar, mensen in feite nooit eigenlijk een Bijbel in de thuis hadden. En dat werd eigenlijk ook niet aangemoedigd, later wel, maar in onze jeugd, mijn ouders, bij thuis hadden geen Bijbel. En een van de dingen was dat er een gedachte was, als mensen onder andere Hooglied lezen, of dat als mensen Leviticus lezen, dan kunnen ze geen kant mee op. En dan vormen ze hun eigen gedachten erover. En om de mensen daarvoor te behoeden, was een van de gedachten, je kunt eigenlijk alleen maar een Bijbel laten lezen in het bijzijn van een priester. Die heeft geleerd, die heeft dat onderzocht, die kan je onderwijzen. Maar je moet niet gaan aanmoedigen om, zeg maar, de mensen zelf in eigen taal een Bijbel te geven. Dat was ook een revolutie toen de Nederlandse, zeg maar, toen Luther die Bijbel vertaalde. Een absolute revolutie. En nu zie je eigenlijk dat dus 600 jaar van tevoren werd er aangekondigd dat die maat vol zou zijn. En wat er zeg maar gebeurt in deze, zie je in Leviticus 18. In Leviticus 18, ik lees één tekst. Daar zegt de Heere God, u mag niemand uit uw nageslacht overgeven aan Moloch geofferd te worden. Wat betekent? Er werden kinderoffers gebracht. In die bij die Kanaïten en vooral de Amorieten, die hadden een god, een afgod, een Moloch, en er werden kinderoffers gebracht. Dan zegt de Heere God, voordat ze vertrekken in Deuteronomium 9, vers 4, wanneer de Heere uw God hen van voor uw ogen verjaagt heeft, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht, om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volkeren, van de Heere, dat de Heere hen voor uw ogen, zeg maar, hun bezit verdrijft. We kijken altijd naar Israël en zien dat God een belofte doet, en dat is ook het belangrijkste, een belofte doet hij dat hem brengt naar het beloofde land en dat zeg maar uit Israël de Heer Jezus geboren wordt. Wat eigenlijk vaak niet mee zeg maar verkondigd wordt, is dat Israël in de handen van de Heere God een instrument is om zijn heiligheid te laten zien. En hier zie je dat instrument aan de ene kant functioneren. God brengt Israël in Kanaan omdat de maat vol is van die totale verontreiniging, die 600 jaar, en als we het zeg maar hebben over Richteren en de tijd waar we nu over hebben, zijn nog 350 jaar erbij. Het is ongeveer 950 tot 1000 jaar voordat het oordeel komt. Voordat zeg maar gestalte krijgt. Dat Israël, dat het volk van God binnentrekt en God hen zegt, je zult nu alles met de band moeten slaan. Er is nu geen genade. Begrijpt u dat? Dus aan de ene kant is het zo dat die gerechtigheid van de Heere God, dat maakt duidelijk dat er zeg maar die goddeloze Kanaïten, dat ze met die hele afgoderij zeg maar afrekenden. En God zei, als jullie dat niet doen, dan zal het betekenen dat je zelf een afgoderij vervalt. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Er wordt inderdaad niet opgevolgd. Na alle waarschuwingen die er zijn geweest, wordt dat niet opgevolgd. En dan zie je eigenlijk dat die geschiedenis, die gaat dan verder. En nota bene Salomo, die zeg maar het boek Spreuken heeft geleid, daar is niemand zo wijs geweest als Salomo. Deze man, deze koning, een zoon van David, die bouwt een altaar zowel voor de Amorieten als voor de Moabieten. En daar wordt, als het over de Amorieten gaat, dan is het zo dat hij een altaar bouwt om kinderoffers te laten brengen. Dat is zelfs zo dat er twee koningen zijn in Juda. Je vindt dat in 2 Koningen 16 en in 2 Koningen 21. Er zijn twee koningen in Juda, notabene koning aangesteld door de Heere God, in Juda, zeg maar het volk van God, geleid door deze koningen. En deze koningen, een heet Achan en de ander heet Manasse. Dat zijn koningen die hun eigen zonen, minstens één zoon, maar waarschijnlijk meerdere zonen, omdat ze in grote nood zijn, offeren. Snapt u nu het hele verhaal? Begrijpt u nu hoe het in elkaar eigenlijk steekt? Van die heiligheid van God en die gerechtigheid en een periode van 1000 jaar van waarschuwen en dat het geweten deze mensen totaal dichtgeschroeid is en dat overslaat, zeg maar, als een soort melaatsheid. Het is besmettelijk, zonde is besmettelijk. En het slaat over op het volk en zelfs de koning. En dan kun je zich voorstellen wat er in het volk gebeurt. Die offert zijn zoon. Dus samengevat, van tevoren is er een enorme waarschuwing geweest. De gruwelen die daar in dat volk gebeuren, dat is te gruwelijk om dat op een zondagmorgen in de kerk voor te lezen. De zonden die beschreven staan, die werden zelfs ontraden om die te lezen. Dat is 600 jaar duurt het, dan is de maat van de Heere God vol. En dan komt de toorn en de zonde over deze volkeren. En dat is niet zomaar iets wat ik u zeg. U moet weten met wie u te maken hebt. U moet weten als u nadert, zoals Hanna dat nadert, moet u weten met wie u te maken hebt. Want waar is dan de genade in die tijd? In die tijd van uitgieten van het oordeel, van die gruwelen. Is alles zo onherroepelijk? Weet u, ik vind dat, ja, dat overweldigt me dan. Als ik dan verder kijk in die tijd. En dan zie wat er eigenlijk gebeurd is. En ik zie dat hele plaatje dan van 1000 jaar waarschuwen. En de maat is dan vol. En Israël wordt dan gebruikt om het oordeel te brengen. En dan denk ik, Heer, waar is dan toch dat sprankje hoop? En weet je, toen liet, niet dat ik het niet wist, maar dan komt dat als een diamant in de duisternis, schijnt eigenlijk het volle glorie erop. Want in die tijd dat het oordeel valt, komen twee vrouwen tot geloof. Rachab, die het niet zo nauw nam, hoe ze de kost verdiende. Uit het volk waar Jozua binnentrekt en waar hij de opdracht krijgt om het volk te vernietigen, is Rachab, een publieke vrouw, die tot geloof komt met haar hele gezin. En dan zie je eigenlijk dat Rut, de Moabitische, die nooit en te nimmer ooit nog in een tempel zou mogen komen of in een samenkomst, zelfs niet met iemand zou mogen trouwen vanuit Israël, die gaat met haar schoonmoeder mee, vindt Boas, en dan zie je eigenlijk dat uit Boas wordt een zoon Isaï geboren, en uit Isaï wordt de vader, Isaï is de vader van David. En dan moet je zien wat er in het geslachtsregister, moet je thuis maar eens lezen, in Matthäus 1, vers 5 en 6, dan vindt hij dat net deze parels van vrouwen, die uit deze volkeren komen, dan zie je dat God in zijn genade zich weer opnieuw uitstrekt. Ondanks het oordeel, ondanks die 1000 jaar, ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks dat er die gruwelen zijn, dat kinderen geofferd worden. En wat denkt u wat dat met Gods vaderhart doet? En dan nog, in die totale duisternis, in die totale oordeel, in die alles wat er eigenlijk gebeurt, strekt God zich uit naar iemand die zich bekeert. En het zijn twee vrouwen, Rachab en Rut. En beide komen ze voor in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En weet je, als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dan weet je eigenlijk waar je mee te doen hebt. God zegt niet tegen ons, wees heilig zoals ik heilig ben. Dat is niet de uitspraak. God zegt, verlang niet van u, dat kan ook niet. Die heiligheid van hem, die kennen wij niet. Maar wat hij vraagt is, om, als je dat beeld hebt van hem, zoals Hanna dat heeft, dat je bij hem schuilen gaat en dat je komt, zoals Hanna dat doet, met een verbrokenheid en een nederigheid, om daar te schuilen, te beseffen dat hij ons ziet in zijn Zoon als rein en heilig en dat hij de gezalfde is. Dan gaat die tekst ook veel beter leven als je dan Exodus 34, vers 6 en 7, als ik die helemaal lees. Dan zie je eigenlijk dat toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmachtig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Maar dan die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot aan het derde en vierde geslacht. Maar wat je in deze hele geschiedenis ziet, dat dit laatste gedeelte, dat gaat continu vooraf aan het eerste gedeelte. Voordat God komt en de onschuldige niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt, zie je door deze hele geschiedenis heen, ook in het Oude Testament, ook in de bandsland van die volkeren, zie je continu de genade en de vrede die God wil brengen aan diegenen die naar hem zoeken. En weet je, dat is de achtergrond die eigenlijk speelt bij Hanna. Als je het gebed van Hanna eigenlijk met deze ogen gaat lezen, dan zie je dat Hanna zegt, de Heere dood, hij maakt levend. Hij doet nederdalen in het graf, doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm, hij maakt rijk, hij vernedert en verhoogt. God beheerst, is soeverein, alwetend, heilig. Dus als u hem nadert in uw gebed, weet met wie u te doen hebt. Weet met wie u te doen hebt. En dat is zo indrukwekkend dat we in onze gebeden, vind ik eigenlijk altijd indrukwekkend, als ik de Heere God mag naderen, mag knielen en me mag beseffen, dan bid ik zo'n gebed zoals Hanna. Dan bid ik die woorden gewoon na. Dan ben ik onder de indruk in alles wat dat met zich te maken heeft. In de tijd waar het zich in afspeelt. In die tijd van Richteren. Wat zich daar afspeelt. Dat iedereen deed wat goed was in eigen ogen. En dat God in zijn genade dit volk wil bereiken. Maar soms is de maat vol. En dan is de maat vol. Ook bij ons. Er komt een tijd dat voor deze aarde, voor deze wereld, voor deze schepping de maat vol is. En dan komt de Heer Jezus terug. En dan is er oordeel. Maar nu is er die tijd waarin een Rachab en een Rut en u en ik en onze omgeving tot geloof kunnen komen. En dat we kunnen genieten van dat eerste gedeelte van die tekst, dat God vol van vrede en genade is, dat hij goed is. Maar eens komt de tijd dat de maat vol is. En dan komt Jezus terug. Daar zien we echt naar uit. Om een nieuwe aarde, een nieuwe hemel, dat er geen traan meer zal zijn en dat er gerechtigheid zal zijn. Maar dat er ook oordeel zal zijn. En dat is net zo liefdevol en rechtvaardig, Dat oordeel over de zonde, als dat de liefde en de vergeving is. Dat God heilig is. Hij is een heilige God. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam vragen om dat lied te spelen, Rob, en zachtjes. Dan wil ik graag met u bidden. Ik wil ontzettend graag u uitnodigen om in gebed bij hem te komen. Ik wil u daar heel graag in voorgaan. Want ik hoop echt, zoals ik al zei in de openingswoorden, als het beeld wat u heeft van de Heere God, dat hij niet alleen liefdevol is en vol van vrede, maar dat hij ook gerechtigheid is en dat hij een heilig God is, dan verandert uw gedrag. Als dat beeld goed is, als het beeld in overeenstemming is hoe God het laat zien, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Als het beeld klopt wat hij heeft, zoals Jezus de Vader heeft geopenbaard. Hoe hij, Christus, ons de Vader heeft geopenbaard. Zal uw gevoel en ook uw gedrag en uw keuzes totaal veranderen. Laten we zo gaan staan, dan wil ik heel graag even bidden voor u. En dan zingen we dat lied, Ik kom uw heiligdom binnen. Vader, we zijn zo onder de indruk. We zijn zo onder de indruk van uw heiligheid. We zijn onder de indruk van de intimiteit die Hanna kent. En wat ook verklaart waarom dat ze Samuel in uw handen geeft. We zijn zo onder de indruk van uw heiligheid, uw gerechtigheid. Heere God, we zijn zo onder de indruk dat u met uw Zoon gekomen bent, in uw Zoon naar ons toegekomen bent. Niet om te oordelen, maar uw liefde te tonen. Om vergeving te schenken. Om ons, zoals wij zelf, ons ook in die rij kunnen zetten van Rachab en Rut. Uit de heidenen zijn we geroepen. Om in die intimiteit te mogen zien dat u soeverein bent in ons leven. O Vader, we willen zo bidden voor ieder die luistert, ieder die deze ontmoeting kent, dat u zichzelf echt zo openbaart. Zodat we buigen en met een verbroken hart mogen komen, omdat we beseffen wie het is die we ontmoeten.